Zo, de volgende speech is voor simultane vertolking. En ik schat hem op intermediate of misschien advanced. Het gaat over de verkiezingen 2021. Tweede Kamerverkiezingen dus. Kortom, het parlement. En het is gebaseerd op een artikel uit de NRC. Van Philip Huff. Gedateerd 2 maart 2021. Even een paar dingetjes vooraf. Wat je moet weten is dat de politieke kleur paars een combinatie is van blauw en rood. Nou, rood, dat kennen we allemaal. Dat is in heel Europa hetzelfde. Dat is socialistisch of sociaal-democratisch. En blauw in Nederland, dat zijn de rechtsliberalen, VVD dus. Dat is een kleur, een politieke voorkeur die meestal met geel wordt aangeduid. Bijvoorbeeld in Duitsland, FDP. Dus blauw in Nederland is rechtsliberaal. En als socialisten en rechtsliberalen samenwerken, noem je dat paars. Dat zijn paarse coalities. Ik heb al eerder gezegd, het Nederlandse politieke landschap is heel fragmentarisch. Dus coalities moeten gesmeed worden, anders heb je geen regering. Dit artikel gaat over de partijen op links. En er is onlangs een idee geopperd door de voorzitter van GroenLinks om nauwer samen te gaan werken. En op die manier de macht van de rechtspartijen die tot nu toe aan de macht zijn geweest te breken. Een beetje geïnspireerd op de verkiezingen van Joe Biden in Amerika. Waarbij ook heel links en gematigd links tot uiterst links zich achter die ene kandidaat scharen. Goed, ik begin gewoon nu. En het heet het bouwen aan een progressief motorblok. Maar dan zonder de SP. Wie de zuilen onder het Nederlandse geluk ziet afbrokkelen, nou, die kan bij de linkse partijen terecht. Of zijn er misschien zaken die de progressieve idealen in de weg staan? Nederland in 2019 was een plek waar mensen gelukkig waren. Nederland stond op de 5e plaats van het World Happiness Report. Gebaseerd op de rapportcijfers die Nederlanders zichzelf gaven, was dat een goede positie. Ja, natuurlijk heeft Nederland wel een hoog welvaartsniveau en ook veel politieke vrijheid, een hoge levensverwachting en een keurig geboortecijfer. Ja, wie dan toch in de file moet staan, die doet dat dan in ieder geval op goed onderhouden wegen. Maar toch is het vreemd. Wie deze dagen het nieuws aanzet, die struikelt over de boze Nederlanders. Ja, nu was 2019 natuurlijk ook een totaal andere wereld. En die boosheid kan afhankelijk zijn van de rechtspartijen, het CDA-gestuntel rond de vaccinaties, de avondklok van D66 of het VVD-verbod op de Oud-Hollandse drang om vuurwerk af te steken tijdens oud en nieuw. Het zou dus iets tijdelijks kunnen zijn, die boosheid. Maar misschien is deze coronacrisis wel het breekpunt waarin de Nederlanders de pijlers onder hun geluk zien afbrokkelen. Het welvaartsniveau daalt, de gezondheidszorg piept en kraakt, het familieleven is nu wel heel erg intens, of juist afwezig. En nu files iets van het verleden lijken te zijn, komen we erachter dat het met veel andere dingen ook niet zo best is geregeld. De huizenmarkt bijvoorbeeld, die kookt helemaal over. En met de natuur in ons land gaat het medium. Maar ook het gat tussen arm en rijk wordt steeds groter. Nooit eerder waren zoveel mensen afhankelijk van de voedselbank. En voor veel mensen zijn de mainstream winkels Blokker en Hema veranderd in luxe winkels. Studeren is duizenden euro's duurder geworden en de eigen bijdrage in de zorg is in de afgelopen 10 jaar meer dan verdubbeld. De 10 jaar dus van Mark Rutte, inderdaad. Dus wanneer komt nou dat zogenaamde afrekenmoment? Nou, dat is een goede vraag aan de rechtse politieke partijen die de afgelopen 4 jaar aan de macht zijn geweest. Maar dan rijst ook de vraag hoe dat alternatief er dan uitziet. De progressieve oppositie haalt al jarenlang uit naar Mark Rutte. Nou, is dat voor actievoerders, columnisten en televisiepersoonlijkheden wel oké, zelfs van belang, maar voor politici is dat maar vermoeiend en ook weinig vruchtbaar. Want in zo'n schreeuwwedstrijd, ja, dan komt de zwijgende, glimlachende Mark Rutte naar voren als een soeverein. Kortom, voor Links-Nederland is het dus nodig een positief eigen verhaal te gaan vertellen. Focus je dus op de welvaart, op de gezondheidszorg, de huizenmarkt, de landbouw, het milieu, het onderwijs en, als daar nog tijd voor is, misschien zelfs de cultuursector. Dus wat is nou het vluchtplan van zo'n grote, traditionele, brede coalitie? Het zogenaamde linkse motorblok. Nou, daarvoor kun je kijken naar de verschillende verkiezingsprogramma's. Als we die bekijken, dan zie je dat de socialistische partij, de SP, het minst gebrand lijkt op een betere toekomst. De partij die benadrukt in haar verkiezingsprogramma dat de coronacrisis helemaal duidelijk maakt waarom de publieke sector zo van belang is. Maar aan het einde van het programma komt de SP dan in een moeilijke spagaat door de publieke sector van een verenigd Europa als iets onzinnigs te betitelen. Iets onwenselijks ook. Het is één ding dat een partij die zichzelf socialistisch noemt, dat socialisme dan wel laat ophouden bij de landsgrens. Het is een heel ander ding dat diezelfde partij dan denkt dat een post-Nexit Nederland een van de grootste uitdagingen van deze tijd vormt. Deze tijd die gekenmerkt wordt door problemen met klimaatinstorting, vluchtelingenstromen en belastingontduiking. Het lijkt mij voor een daadwerkelijk linkse kiezer lastig om te geloven dat Nederland op de voorgestelde manier in staat is om zich internationaal hard te maken voor wetten en regels om uitbuiting tegen te gaan, vervuiling tegen te gaan en corruptie door multinationals aan te pakken. Zelfs als die multinationals in Nederland zijn gevestigd. Ja, dat is jammer. Want met het democratiseren van de economie, het oprichten van een publieke bank en het herwaarderen van de publieke diensten is de SP wel een behoorlijk progressieve partij. Dan het programma van de Partij van de Arbeid. De Sociaaldemocraten. Dat zou de partij moeten zijn waar werk en gezondheid in de beste handen zijn. Maar het is ook de partij die kampt met geloofwaardigheidsproblemen. En dat is dan wel eerder buiten de pagina's van hun programma, verkiezingsprogramma, dan binnen die pagina's. Kijk, de PvdA is volgens haar plan bereid op de gebieden van werk en op het gebied van gezondheid veel laaghangende vruchten te plukken. Voor de economie wil de PvdA een Europees minimumtarief voor de winstbelasting. Ze wil multinationals en de rijken en de topinkomens en ook het koninklijk huis meer belasting laten betalen. En ze wil de overheid opnieuw uitvinden als een actieve groene investeerder en ook als verschaffer van 100.000 zogeheten basisbanen. Ook wil de partij een verhoging van het minimumloon en een invoering van de 32-uurige werkweek. En de prijscompensatie zou terug moeten komen in de cao's. Nou, in de gezondheidszorg staat voor de PvdA de preventie voorop. Ze wil een nultarief op gezond voedsel, dus geen belasting. Een suikertax. Gratis sport en gymnastiek op iedere basisschool. Meer salaris in de zorg. En mensen met zware beroepen mogen eerder stoppen met werken. Ja, de oudere progressieve kiezers die zouden kunnen denken dat dit vintage sociaaldemocratie is. De jongere progressieve kiezer ziet dat veel minder als eigen aan de PvdA. Die jongere kiezer die groeide immers op met een partij die mee is gegaan in het neoliberale denken tijdens de paarse kabinetten. En als je het programma van de PvdA dan leest, vraag je je toch af, die rode inkt, droogt die dan in de praktijk uiteindelijk toch niet paars op? GroenLinks dan. Ja, dat zou een nog progressievere partij moeten zijn. En afhankelijk van je gemoedstoestand is Jesse Klaver bij de vorige kabinetsformatie standvastiger gebleken in vergelijking met de PvdA in 2012. Aan de andere kant zijn er mensen die vinden dat hij net zo goed is beïnvloed door Mark Rutte. Het partijprogramma begint in ieder geval heel aardig. Het stelt om de klimaatcrisis te benadrukken, roept Nederland de klimaattoestand uit. Een soort noodtoestand dus. En er wordt gerept van klimaatbeleid in plaats van klimaatdoelen. Kijk, op beleid, daar kun je op worden afgerekend. En doelen, ja, die kun je op zijn Ruttens helaas toch net niet halen. Het is maar een doel, geen beleid. En er wordt ook gesproken over een klimaatfonds en over een CO2-belasting en een afvalbelasting. Nou, en uiteraard wil GroenLinks die enorme veestapel halveren. Nou, hoe moeten we dat dan doen? Zonder alle boeren tegen je in het harnas te jagen. Nou, door hen financieel bij te staan in de strijd met de banken en de supermarkten. En door de boeren centraal te stellen als beheerders van de natuur. Dat klinkt haalbaar, zou je zeggen. Maar op bladzijde 60 begint GroenLinks over het basisinkomen. Voor iedereen staat er. Maar dat voorstel voor een basisinkomen wordt verder niet onderbouwd of uitgewerkt in een cijfermatige bijlage. Dat doet vermoeden dat GroenLinks nog altijd kwetsbaar is als het aankomt op de praktische haalbaarheid van de politieke ideeën uit haar verkiezingsprogramma. De conclusie. Wat is nou op links het verhaal voor Nederland? De programma's van de traditionele drie linkse partijen die kennen een paar grote overeenkomsten, maar het is ook onmogelijk om jezelf links te noemen en dan niet voorstander te zijn van een rechtvaardigere welvaartsverdeling of een betaalbaardere en toegankelijkere zorg of onderwijs. En dan zijn er natuurlijk nog het milieu en de cultuur en Europa. de anti-migratieopvattingen van de SP en ook het latente nationalisme van de SP belemmert haar progressieve idealen behoorlijk. Ze maken ze in ieder geval op papier al ongeloofwaardig en onuitvoerbaar. Als je dan kijkt naar de ambitie en de bereidheid van GroenLinks om een New Green Deal te sluiten, dan stemt dat hoopvoller. Maar ja, met dat basisinkomen lijkt de partij zich toch wel kwetsbaar op te stellen. En de klassieke vintage sociaal-democratische ambities van de PvdA, die lijken het meest haalbaar. Maar die partij heeft natuurlijk een indrukwekkende geschiedenis van verkeerde paarse compromissen sluiten. De progressieve kiezer heeft op basis van deze partijprogramma's zicht op de mogelijke onderdelen van zo'n nieuw progressief motorblok. GroenLinks en PvdA zouden sowieso ook nauwe samenwerking moeten overwegen. Want zolang de SP de Europese luiken dicht houdt, ja, dan lijkt een driehoeksverhouding tussen deze drie partijen niet voor de hand te liggen. Ja, en anders, dan kan de kiezer gewoon ook weer gaan stemmen op een lijsttrekker die helemaal niks met linkse motoren heeft. Die kiest dan weer voor Mark Rutte. Want Mark Rutte, die pakt gewoon de fiets naar zijn werk.